Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Pim van Rijswijk. Welkom.
Hoi. Ja, leuk hier te zijn.
Ja. Nou, jij bent fiscalist.
Ja.
Mensen niet afhaken. Fiscalist vind ik...
En ondernemer, hè?
Ja, en ondernemer.
En ondernemer.
Veel mensen vinden dat natuurlijk toch gelijk een soort iets van saai.
Belastingadviseur is een ander woord. Ja.
Ja, dat is toch vaak dan wegzetten. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Want we hebben hele interessante info.
Zeker.
Jij doet namelijk ook masterclasses voor ondernemers.
Ja.
De Hoe tweede kom je keer. Daarop?
Ja. Nou ja, ik houd mij al 20 jaar bezig met het adviseren van ondernemers. En de afgelopen 3-4 jaar ben ik, zoals je zegt, ontwaakt of aan het ontwaken. Veel gelezen, veel boeken gelezen, in die rabbit hole gedoken. En toen dacht ik van, nou ja, ik moet de ondernemer en alles wat er nu op ons afkomt, of waarvan ik denk dat er op ons afkomt, aan Agenda 2030, aan onteigeningszaken, moet ik die ondernemer daar eigenlijk in meenemen. Want er komt veel op ondernemers af en er wordt vrij weinig voor ondernemers gedaan.
Even tussenvraag. Ontwaken kan ook zijn woke worden?
Nee, dus eigenlijk de andere kant van woke. Dus echt het zien wat er gebeurt aan wat de Agenda 2030, zeg maar, die op ons afkomt. Het World Economic Forum met al haar plannetjes. Wat niet per se in het belang is van de ondernemer.
Maar misschien, gewoon even als tegengeluid, misschien wel goed voor ons als mens of goed voor de aarde. Minder egocentrisch, alleen maar voor ons.
Ik denk dat de plannen die er liggen vanuit het World Economic Forum, hè, en dat noem ik maar even gewoon als een instituut waar natuurlijk veel meer achter zit. We hebben ook een World Health Organization bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal instituten die er in mijn ogen niet per se zijn voor de mens of de ondernemer. Zelf voor de grotere bedrijven of de hele. Je hebt een aantal, je hebt de Big Pharma natuurlijk en de Big Finance. En nou ja, wel voor hen, maar niet voor het MKB. En ik zie eigenlijk.
Die krijgen ook heel veel belastingvoordelen. Ook DSM of wat is het? En dat is later weer in het nieuws. Die krijgen een hele andere regelingen dan wij als ondernemers.
Hè? Ja, ja, en het MKB. Wordt in mijn ogen uitgehold. En ook wel iets grotere bedrijven. Is een exodus plaatsvinden. In Nederland, maar ook in Duitsland en andere landen. Van bedrijven die zeggen van we gaan weg. Aegon is natuurlijk weggegaan. Boskalis. ASML heeft plan om te vertrekken.
Nou, die bedoelde ik, ja.
Dat zijn natuurlijk bedrijven. Dat
heel veel werkgelegenheid.
Nationale trots. Nou, KLM is natuurlijk al overgedragen aan Air France. Dus vrij weinig bedrijven blijven hier nog in Nederland. En het MKB, en nou ja, je kwam op die masterclass voor ondernemers. Vorig jaar hebben we de eerste masterclass gegeven. Een masterclass voor wakkere ondernemers. Die zat zo vol. En dat zijn eigenlijk allemaal ondernemers die zich toch wel zorgen maken over de toekomst. En deze masterclass is voor praktische, pragmatische informatie. Om die ondernemer voor te bereiden op al wat komen gaat.
Ja, maar jullie hebben ook een soort iets van een subtitel van de springplank voor vertrek.
Ja. Dus vorig jaar in eind september hebben we de eerste masterclass gegeven. 1000 man, een Pathé Ede. En toen stelden we de vraag, hoeveel van de aanwezigen hier heeft plannen of denkt erover na om te vertrekken? En hoeveel mensen, denk je, staken hun vinger op?
Vertrekken uit Nederland.
Ja.
Gewoon even dat we elkaar goed begrijpen.
Ja, vertrekken uit Nederland.
En hoeveel mensen zaten daar?
1000. En hoeveel van die 1000 stak hun vinger op bij de vraag, wie heeft er dus ideeën om te vertrekken uit Nederland?
25%?
2/3. Dus 2/3 uit die groep dacht erover na. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal morgen vertrekken, maar dacht er op zijn minst over na.
Dat is echt veel.
Uit een Telegraafonderzoek vorige maand kwam 20%. Ja, dus 20% van de bedrijven uit dat Telegraafonderzoek denkt erover na om te vertrekken. En in die wakkere groep 2/3. En die wakkere groep ziet natuurlijk eigenlijk veel meer op zich afkomen dan de gemiddelde ondernemer. En toen dacht ik van nou, hier moeten we iets mee. Vandaar dat de masterclass dit jaar in het teken staat van vertrekken. Hè, als springplank voor vertrek. Niet dat we per se iedereen het land uit willen jagen of dat het alleen maar gaat om die groep. Maar wij zeggen op zijn minst, wanneer je plannen maakt voor de toekomst, denk er dan ook over na, als een soort van plan B, om te vertrekken uit Nederland.
Neem me mee, waarom denk jij dat dat sentiment er is?
Ik denk dat veel mensen en ook ondernemers zien zich nu als een soort van politiek vluchteling. Dat klinkt een beetje
dramatisch
of aangezet, omdat natuurlijk qua politiek vluchteling, daar hangt een beeld omheen. Maar in feite, als je het gewoon plat slaat, de term politiek vluchteling, dan denk je dus dat de politiek op zijn minst niet in jouw belang dient, maar misschien wel een gevaar kan zijn voor jouw belang. En heel concreet weten we allemaal natuurlijk dat er een CBDC op komst is. Die wordt gekoppeld aan een digital identity. En waarbij men dus de mogelijkheid heeft om die CBDC, om jou te goeden, of jouw CBDC te goed, jou af te sluiten als jij niet voldoende vinkjes hebt en niet genoeg in de pas loopt. Een ondernemer die denkt van ja, maar wacht eens eventjes, koningin Maxima die gaf dit jaar aan in Davos dat een van de voordelen van de digital identity is dat ze kunnen zien wie er gevaccineerd is. Dat gaf ze aan. Oké. Als dat dan zo is, en daar vrezen heel veel mensen voor, van stel dat er dus een gekeken wordt naar je vaccinatiestatus en je daarmee dus niet meer bij je CBDC te goede kan, ja, dan wordt het leven best wel lastig in China.
Ja, even, CBDC is eigenlijk gewoon digitaal geld dan. Hè? Dus het is gewoon je geld. Het is digitaal geld. Wat de angst is, hè? We zijn nog niet zover, maar wat de angst is, dat dus eigenlijk aan jouw geld, hè, wat jouw vermogen, omdat dat digitaal is, dat ze daar allerlei voorwaardes aan kunnen hangen.
Zullen hangen.
Ja, nou, dat...
Dat is... Ja, zullen hangen.
Jou is het een gegeven, maar toch nog, laten we nog even vanuit hoop spreken. Nee, dat misschien toch nog niet komt.
Dat is een illusie.
Maar goed, in ieder geval, dat is wat. Dan kunnen ze er allerlei, omdat het digitaal is, en ze kunnen alles volgen van jouw koopgedrag, reisgedrag, vleeseetgedrag. En dan kunnen ze zeggen belastingbetaalgedrag. Dus je wordt op een heel diep niveau. Kunnen ze digitaal volgen, inclusief al je bewegingen waar je op de aarde bent.
Ja. Ja.
Het zo goed uitgelegd.
Ja. Kijk, en ik heb 3 jaar geleden een filmpje gemaakt over de Great Reset en over het World Economic Forum en over boeren die onteigend zouden worden en de CBDC. En dat was 3 jaar geleden, heb ik uitgezonden bij Business Class. Dat was eind 2021.
Bij Harry
Mens.
Die stond daar open voor.
Ja.
Vind ik wel verrassend.
Ja, nou op zich niet, want Harry staat overal open voor. He, die heeft natuurlijk Pim Fortuyn en Thierry. Harry staat in principe overal open voor. Dat vind ik echt een van de kwaliteiten van het programma en van hem. We kunnen natuurlijk discussiëren over zijn stijl of zijn interviewkwaliteiten. Maar goed, ik prijs hem echt voor het feit dat hij dat allemaal wel prima vindt. En in die 3 minuten heb ik dus best veel in dat filmpje verkondigd, wat 3 jaar later gewoon waarheid is geworden. Dat waren toen complotten. Johan Bauma, een journalist, die gaf toen ook te kennen op Twitter dat het een knotsgek complotfilmpje was. Nou ja, 3 jaar later blijkt dat alles wat we toen zeiden kwestie van tijd is en waarheid wordt. En ik denk dat het nu weer zo is, dat alles waarvan we nu ook zeggen dat zo is, en waar andere mensen van zouden zeggen, ja, dat is een knotsgekke complottheorie, ook dat zal allemaal waarheid worden. In Oekraïne is het op dit moment zover dat mannen, misschien ook vrouwen, dat weet ik niet, die opgeroepen worden voor de dienstplicht en die niet komen opdagen, daarvoor worden hun banktegoeden bevroren en geconfiskeerd. Dat is nogal wat, hè?
Ja, nee, maar dat doen wij toch ook met de Russen en dat vinden wij al bijna normaal.
Ja.
Maar als ik iets mag inbrengen als ondernemer, want dit is nog soort van zou je nog kunnen misschien vinden best extreem. Maar ik geef zelf ook MKB vrouwen, eigenlijk geef ik coaching. En daar maak ik ze ook van bewust. Weet dat jouw beroepsgroep kan ongelooflijk de wind meekrijgen als een kabinet een bepaalde beslissing neemt. Maar ze kunnen je ook met één veeg wegvagen. Dat vind ik ook een grote angst momenteel voor het MKB. Dus neem net zoals met corona, alles moest dicht, behalve de supermarkten. Ja, dan zit je daar, hè? Dan in één keer, als ze in één keer besluiten van je mag een bepaald soort energie niet meer gebruiken. Het moet per se dat soort energie zijn. Mm-hmm. En je hebt een product waar heel veel energie in zit. En of er komt een quota op. Ik vind dat ook een heel eng iets. Dat die regelgeving en die wetgeving, dat je echt denkt, dat kan zo random als het binnen die culturele politieke agenda past. En dan is gewoon heel je bestaan wordt weggevaagd.
Ja. Of de criminalisering, hè, van de mens, maar ook van de ondernemer. Als je ziet aan hoeveel regels je moet voldoen als ondernemer. Wij bijvoorbeeld met de WWFT-wetgeving of privacy-wetgeving. Ja, er zijn zoveel wetten waar je aan moet voldoen. Dat je kunt het niet eens allemaal weten. Er zijn zoveel wetten dat het niet eens te doen is. Laat staan, hè, je moet bijna een telefoonboek uit je hoofd kunnen leren om al die wetten te kennen en ook door te voeren. Dus als ze je op de korrel hebben, dan ja, hoeven ze maar een la open te trekken en ze kunnen je ergens op pakken. 1 op de 9 Nederlanders is volgens banken al, zit al in het verdachte hoekje met een verdachte transactie. En wordt al gebeld van, goh, kunt u aangeven hoe u aan het geld komt? Kunt u aangeven waarom u betaling doet? Kunt u aangeven waarom u contant geld gebruikt of aanneemt?
Hoe dat gelukt is, hè, dat contant geld criminaliseren. Dat vind ik gewoon bijna kunst.
Ja. En nu zegt dus in Europa, zegt men dus nu al, en ik heb het laatst gelezen, ik weet niet precies vanuit welke Europese instantie, dat de CBDC het enige betaalmiddel zal zijn wat wordt toegelaten binnen de Europese Unie.
Ja, maar toch heel even weer een ander geluid. Hè? Neem bijvoorbeeld Duitsland. Dat is, kijk, wij zijn in Nederland heel, wij omarmen die digitalisering. Ja. Dat zit in onze cultuur, natuur, vinden wij fijn. Gemak. Maar bijvoorbeeld de Duitser, de Belg, de Spanjaard, de Fransman, die betalen cash. Nou, voordat je die daar hebt, ik bedoel, ik weet ze zijn ermee bezig, maar voordat je die daar hebt, dat duurt echt wel even. Dus hoe zie jij dat? Want ik bedoel, het is wel een beweging die naar die kant duwt,
ja.
Maar daar, je zou toch zeggen, er komt ook tegendruk.
Maar heb je, waar ervaar jij dan tegendruk in deze maatschappij? Op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel meegemaakt. Hè? Pensioenen zijn inmiddels al verkwanseld. Immigratie worden we overstelpt. Er zijn zoveel punten die je kunt opnoemen de afgelopen jaren. Of nou in de coronagekte dingen zijn gebeurd. Waar ervaar jij dan tegendruk waarvan jij zegt van nou, dat is substantiële tegendruk. Daar kunnen we het moeilijk mee krijgen.
Nou, kijk, jij zegt de springplank voor vertrek.
Ja.
En dan noem jij dus landen in de Europese Unie. Mm-hmm. Dus dan denk jij dan dat het daar dan niet gebeurt?
Ja. Nou kijk, ik denk, hè, we hebben sowieso landen die voorop lopen. In de gekte. En ook nog eens een keer dat het Gidsland is en dat je hier te maken gaat krijgen met plannen voor een tri-state.
Een wat?
Een tri-state. Dus dat hier van Nederland en een stukje tot aan het Roergebied en een stukje van Vlaanderen. Daar willen ze eigenlijk een tri-state van maken. Waar de mensen dan, ik geloof 40 miljoen mensen komen te wonen. Daar hebben ze plannen voor. Nou, omdat hier dus een tri-state wordt gerealiseerd.
Maar het zijn er plannen voor, hè? Dus even de vraag of dat gerealiseerd wordt. Maar die plannen zijn er zeker.
Ja. Kijk, voor heel veel dingen moet ik afvragen. Van, kijk, komt het er echt? Maar goed, dit zijn de plannen.
Het is de sfeer. Ja. Het is de sfeer. En die kan heel beangstigend werken.
En wil je binnen die tri-state of niet in die tri-state gaan leven? Ik denk sowieso dat het dan beter is om niet in die tri-state te gaan leven. Als je naar Spanje zou vertrekken, of Portugal, dan heb je in ieder geval niet te maken dat je in een gidsland woont, dat je voorop loopt, dat je in die tri-state zit. Dus ik zelf persoonlijk denk dat wanneer je daar wil leven of ondernemen, dat je daar nog wat langer de tijd hebt om op een wat meer ongestoorde manier te kunnen leven en ondernemen. Dat wil niet zeggen dat het daar voor altijd natuurlijk blijft zoals het nu is. Daarom propagandeer ik ook wel een meer zo'n soort van leven dat je wat meer nomadisch zou kunnen leven en dat je niet vastlegt direct in een nieuw systeem of een nieuwe leef- of woonomgeving. Dat je er meer wat afstandje neemt met de wereld van ga daar leven waar het op dit moment gewoon voor jou prettig is, voor prettig voelt. En als daar een kentering in komt, dat kan natuurlijk, niks is voor altijd, besef dan dat je wel weer een soort van mobiel moet zijn om wel weer ergens anders te kunnen gaan leven. En nomadisch betekent ook niet dat je met paard en wagen over de wereld moet. Hè, zoals de reizigers van weleer. Nee, dat betekent dat je best wel ergens voor langere tijd kunt wonen en ondernemen. Maar kijk wel of je dat ook, of je bedrijfsproces, je businessmodel, je verdienmodel dusdanig kunt aanpassen dat je die bewegelijkheid kunt hanteren. Ik adviseer ondernemers ook of je hebt ook de digital nomads. Nou, die kunnen al helemaal mobiel zijn. Hè?
Bedoel je dan bitcoin-eigenaren? Of?
Nee, digital nomads zijn in feite kenniswerkers die digitaal kunnen werken. Die met hun laptop over de wereld trekken. En nu zitten ze in Thailand of dan zitten ze ergens anders. En met hun laptop kunnen ze gewoon hun werk goed doen. Digital nomads worden dat genoemd. Nou, die kunnen prima een tijdje in Portugal zitten of een tijdje in Spanje. Die leggen zich nergens aan vast. En als ze merken dat daar bepaalde invloeden of draaiingen komen, of misschien krijgen we wel weer een nieuwe epidemie en een lockdown fase.
Maar Pim, MKB, de trots was het ooit van Nederland. Uiteindelijk zeg maar ook de belastingbetaler. Hè? Dus omdat er geen allerlei regelingen voor ons getroffen worden, zijn wij degene die toch een heel groot deel, zeker ook loonbelastingen, als je altijd de staat ziet van bij Prinsjesdag, weet je, wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitkomsten van het land, dan is loonbelasting altijd natuurlijk een hele grote, 70-80% of zo. Mm-hmm. Komt uit veel uit het MKB. Dat gaat natuurlijk dan niet. Digital nomads, dat is een soort romantiek wat hier en daar wel voorkomt. Maar die ondernemers, die zorgen natuurlijk dat iets landt in een cultuur, in een samenleving, in een stad. Die geeft werkgelegenheid voor een groep mensen. Dat wordt ook een familie, dat wordt een samenleven. Hè, dat wordt een samenleving. Dus jij zegt nogal wat. Dus dat is een heel andere manier, zeg maar, van MKB.
Ja, dat is puur eventjes die digital nomads. Vervolgens heb je natuurlijk nog het MKB met een bedrijf, hè, met personeel. Daarvan zou je kunnen zeggen van wanneer jij je zou willen verplaatsen, dan moet je je businessmodel zo eigenlijk nu alvast gaan inregelen dat jij op afstand je bedrijf zou kunnen aansturen. En dat je dus niet
en dan je personeel die zit dan maar met gebakken peren, met de CBDC's en zo.
Ik weet dat heel veel procent van de mensen zich wel heeft laten vaccineren. Ja, dus heel veel mensen, daarvan weet ik dat die misschien minder gevoelig zijn voor wat komen gaat. Sterker nog, als je het stemgedrag kijkt, dan zie ik dat een heel groot deel van de mensen het allemaal wel prima vindt. En op die partijen stemt die dit gedrag, die dit toelaten. Met andere woorden, als je het even uitzoomt en je zou kijken naar democratie, dan heb je een klein gedeelte van de mensen die is er niet mee eens. En een groot gedeelte van de mensen die vindt het prima en is er wel mee eens.
Het is een beetje een soort de piraten.
Maar wie zijn wij dan, of hè, als wakkere mensen, om te zeggen van dit systeem deugt niet. Of deze politiek klopt niet. Klaarblijkelijk vindt 80% of een x-percentage het allemaal wel goed wat er gebeurt. Nou, dan zou je in feite kunnen redeneren dat die 20% op een feestje zit waar ze niet welkom zijn.
Aha, ik vind het nu duidelijker worden.
Hè, dan, en dan zou je kunnen zeggen, oké, ik ben op een feestje waar ik niet welkom ben. Dan kan je beter je eigen feestje gaan bouwen. En dan vertrekken. Dan, want laat die mensen dan gewoon doorgaan op de manier van leven die ze dan wel prettig vinden. En dan kan je dus wel naar een ander land gaan en je bedrijf blijven aansturen met de mensen die daar gewoon werkzaam zijn. En het allemaal wel prima vinden. Want heel veel mensen vinden het allemaal wel prima.
Ja, ik noemde het net, ik weet niet of je het hoorde, een soort de piraten.
Ja, ja.
Maar goed, dus jij richt je zeg maar op die groep. En dat doe je dus nu de tweede masterclass voor. En sprekers onder andere Bob de Wit, Pim van Rijswijk, dat ben je zelf. Richard Kaart, Paul Buiting van
Holland Gold. Gold.
Maarten Erasmus, nou, nog een aantal mensen. Het is al uitverkocht, hè?
Eén maand voor het event start. Het event is op 12 april. Maar op 12 maart waren we compleet uitverkocht.
Ja, dat is dan toch een beetje sneu. Want wij hadden dit al langer gepland. Ook een beetje dat mensen natuurlijk toch nog er naartoe konden. Ja. Maar zeg dat mensen nu toch nog willen.
Nou ja, we nemen alles op. Mensen kunnen via de website kunnen ze MVO 2024 digitaal bestellen. En dan wordt achteraf de complete masterclass van 8 uur toegestuurd. En men krijgt dan gelijk de helft korting op de toegangskaart voor volgend jaar.
Maar geef je ook nog wat weg voor de nieuwe wereld? Heb je nog wat kaartjes in de aanbieding?
Ja, nou ik vind het prima om zeg maar te zeggen van oké, ik heb een 5 kaarten die ik nog kosteloos beschikbaar stel voor mensen die...
Onze volgers?
Ja, voor jullie volgers.
Die doen ook veel voor ons namelijk. Ja.
En stuur een mailtje naar...
De Nieuwe Wereld.
De Nieuwe Wereld. Ja. Jullie sturen het wel door.
Ja, oké. Dat is in ieder geval leuk. Want ik denk toch dat mensen zoiets hebben. Ja, oké. Dit klinkt toch wel. Ik ben wel een van die piraten. En waar ga je mensen dan in meenemen op zo'n masterclass?
Nou, het is niet alleen maar cognitief. Het is ook een beetje spiritueel. We beginnen met Bob de Wit. Die zal als professor van Nijenrode er een academisch tintje aan geven. Helemaal met zijn ideeën over Society 4.0.
Die is hier ook vaak geweest. Ja. Dus dat kunnen mensen allemaal terugkijken als ze dat interessant vinden.
Waarbij hij ook zegt, er gaat een Great Reset plaatsvinden. Alleen hij is heel positief en hij zegt, de uitkomst zal gunstig zijn. En die ondernemer die kan best wel eventjes misschien het land verlaten. Houdt wel contact met Nederland, hè. Regionaal bijvoorbeeld. En als de storm voorbij is en we zitten in die 4.0 samenleving, kom dan weer terug om het land te helpen opbouwen.
Nou, Pim, dit vind ik heel interessant, want ik heb een totaal andere afdrong van Bob. Dus ik zou zeggen dat Bob juist zoiets heeft van onderaf, iedereen doe mee om die nieuwe samenleving te bouwen. He, dus hij doet op iedereen juist een beroep volgens mij, een appel.
Ja.
Van ga zelf onderwijs regelen, ga zelf... Een banksysteem, een digitaal systeem, zodat je onafhankelijk bent eigenlijk van de overheid. Maar je loopt tegen die schaal aan die je net ook zei, want heel veel mensen zijn gewoon wel tevreden. Het is maar tot nog een relatief kleine groep.
Ja, ja.
Maar goed, Bob de Wit.
Ja, Robert Bridgman, die komt daar een spirituele tint aan geven. Om in feite ook te zorgen dat... het niet alleen maar gaat over finance of over vertrekken of over subsidies. Maar ook zorg dat je zielsbestemming als mens en als ondernemer goed volgt. En erachter komt wat je eigenlijk komt doen op aarde. Dan zal ik aangeven met mijn BV-structuur hoe je als ondernemer...
Ja, je hebt hier 2 boekjes. Hè? Even misschien de camera dat kan pakken.
Ja, 2 boeken. De ene is van eenmanszaak naar BV. En de andere is handboek voor de DGA. En,
als mensen dit zouden willen kopen, bestellen dan?
Ja, nou dat is ook. Die boeken die kosten normaal €35. En ik zal voor de aankomende 2 weken, ook voor de kijkers van de Nieuwe Wereld, zal ik die boeken kosteloos op onze website beschikbaar stellen als PDF. De website van VRB Advies. En dan kunnen dus mensen die... Kijk, want daar gaat het om. Hè? Hoe kun je dus A, minder belasting betalen, meer overhouden en dat vervolgens... beschermen en veiligstellen. En dat kan je dus met zo'n BV doen. Dus je betaalt veel minder belasting dan met een eenmanszaak. Wat je niet aan belasting betaalt, hou je over. Dat zet je dus in je holding. Dat kun je daar beschermen. Buiten de risicosfeer van de werk-BV. En dat kan je bijvoorbeeld weer investeren in edelmetalen. Dat doen heel veel mensen tegenwoordig. Om dat ook weer buiten het financiële systeem te houden. Dat als het financiële systeem implodeert, dat jij het vermogen wat je opgebouwd hebt, veilig hebt gesteld.
Pim, ik moet een reflectie geven.
Ja.
Toen ik dit dus aan het voorbereiden was. Nou, het mag duidelijk zijn, iedereen van de nieuwe wereld weet dat ik een ondernemer ben. Maar zoals jij dat net ook zegt en die vragen die ook dan voorbij komen. Ze hebben mij, de publieke opinie, of hoe moet je dat zeggen? Dat heeft mij ook al te pakken. Dat ik ook denk dat ik een crimineel ben, zeg maar. Weet je, dat gaat zo ver. Terwijl ik betaal me, net als alle ondernemers, hè, al het MKB, je betaalt zo gigantisch veel belasting. Maar als je zoiets zegt, wat jij zegt, van, nou, weet je, hoe kan je zorgen dat je zo min mogelijk belasting betaalt? Nou, dat is, dat. Ik keek er zelfs een beetje tegenop, dat ik dacht, moeten we dit nu wel gaan zeggen? Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Dat is bijna een soort taboe.
Is dat zo?
Ja.
Dat herken ik niet. Dat herken ik niet.
Het is toch zo van, de publieke opinie is toch, ja, je moet het goede doen, weet je wel, je moet belasting betalen. Niemand komt ook in opstand daartegen. Dus hoeveel er ook, zeg maar, geplukt wordt van de ondernemer, of hoeveel inflatie, of.
Ja. Nee, ik denk, oké, ik begrijp je gedeeltelijk, maar misschien wil ik je niet begrijpen.
Ja, maar je begrijpt een beetje, de moraal ligt momenteel zo aan de andere kant. Toen ik begon in de jaren 90.
Ja.
Hè, dus gewoon heel naïef begon ik een bedrijf. Nou, als vrouw, maar ik had echt het gevoel dat Nederland toch trots is dan dat je het probeert en gaat doen. En dat je uiteindelijk ook.
En Nederland is trots op je, Marlies.
Ja, nou, dank je. Feit, en dat je toch, weet je wel, best voor mensen werkgelegenheid, zeg maar, hebt gezorgd. Nou, ik heb wel eens op een bierveeltje zitten uitrekenen hoeveel belasting ik heb betaald. Dan is het bijvoorbeeld alleen al loonbelasting, BTW. Nou, ik heb die schatkist echt meer dan gevuld. Maar er is een soort kentering van trots. Hè? En je doet mee aan het samenleven. En. Je zorgt voor werkgelegenheid naar bijna een soort. Ja, dat je als ondernemer. Nou ja, crimineel is overdreven, maar je mag vooral niet voor jezelf opkomen.
Ja, nou ja, kijk.
Begrijp je nu een beetje? Want ik voel dat ik het een beetje moeilijk kan uitleggen. Want het is een soort sentiment die ik voel.
In Nederland heb je eigenlijk twee typen rechtsvormen: of in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting. Eventjes platgeslagen, je hebt eenmanszaak of een BV. Dat zijn de twee meest gebruikte rechtsvormen om een bedrijf uit te voeren. In de eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting, maximaal 49,5%. In de BV betaal je vennootschapsbelasting en dat tarief ligt wat lager. Het ligt op 19% over de eerste 2 ton. Wanneer je dus ondernemers gewoon adviseert, dan moet je dus kijken van waar, in welke rechtsvorm kan jij het beste zitten. Ik zelf vind het eigenlijk tegenwoordig misdadig als een adviseur nog zou adviseren om in een eenmanszaak te gaan zitten tegen een ondernemer. Met alle risico's en aansprakelijkheden tot en met het kunnen verkopen van je huis als het misgaat. Plus daarbij betaal je een veel hoger belastingtarief. Nou ja, ik denk dat het logisch is om dan te zeggen, en dat zal iedereen begrijpen, ja, weet je, je moet natuurlijk geen dingen doen die schadelijk kunnen zijn, ook niet voor een ondernemer. Dus wanneer een BV dus A, een lager belastingtarief heeft, en B, je ook nog eens een keer beschermt bij bijvoorbeeld faillissement of tegen andere zaken, dan is het natuurlijk logisch om dan die rechtsvorm te adviseren.
Nee, oké. Probeer een beetje klein even mee te gaan in mijn sentiment. Want volgens mij is dat toch het sentiment ook. Jij zit heel erg aan die andere kant, maar er is ook een sentiment in Nederland. Ik heb hier bijvoorbeeld ook gesprekken gehad over die renteswaps. Mm-hmm. Die op een gegeven moment door banken bij ons in het MKB geduwd zijn.
Ja.
Massaal.
Misdadig.
Na 2008, de kredietcrisis. En de banken kwamen onder water te staan. En die hebben ze echt bij ons het MKB gehaald.
Ja.
Niemand heeft iets gedaan. Er is 1 rechtszaak geweest. En wij hadden ook schaamte, zeg maar. Dus wij schaamden ons ook allemaal, denk ik, eventueel... Ja. dat wij zo dom waren geweest om dat te ondertekenen. En gewoon even als proberen voorbeeld... zo zitten bij heel veel dingen bij een ondernemer... dat er zijn zoveel producten naar binnen geduwd... of vormen van, nou ja, wat jij nu zegt... een eenmansbedrijf of een BV... of ja, waar mensen die geen onderneming hebben... geen idee van hebben hoeveel slapeloze nachten je hebt, zeg maar... En dat je toch vaak, iedere ondernemer op zichzelf denkt... oeh, dat heb ik niet slim gedaan. Oh, dat is dom. En dan is toch vaak ook de specialisten... die zitten niet heel vaak, wat jij nu rukzichtloos zegt... ja, dat is dom, dus je moet jezelf beschermen. Die kijken toch ook heel vaak aan de andere kant...
Ja.
Zeg ik nu iets, ja, maar ik kijk toch een beetje alsof je water...
Nee, maar kijk, ik ben misschien ook wel een beetje een excentriekeling. In de advieswereld. Ik heb bijvoorbeeld al 50 keer bij Harry Mens aan tafel gezeten, business class. Ja, daar zit ook niet iedereen. Hè? Daar meldt ook niet iedereen zich voor aan. En niet iedereen voelt zich daar zo lang. Ik kan het prima met Harry vinden. En ik vind hem ook een topondernemer. En wat je nu schetst, hè, dat andere geluid herken ik niet in die business class wereld. En ook niet zo bij de kijker van business class. Dus in die zin heb je natuurlijk altijd wat verschillende groepen. En ook in de samenleving heb je verschillende groepen.
Nou ja, okay, ander voorbeeld. De bank.
Ja.
Als je nu een lening... en gewoon, ik doe niet 500 euro... maar gewoon best een substantieel deel wil lenen bij de bank... dan moet je dus toch ESG genoteerd zijn. Je moet heel erg bezig zijn met sustainability... governance. Ik bedoel, je moet netter dan de netste mens zijn. Anders krijg je ook gewoon geen lening meer. Ja. En jij komt hier nog met een soort bijna boeventaal, zeg maar.
Wij
als ondernemers moeten gewoon ook op onszelf.
Ja.
Ik merkte dat ik dacht, nou, dat ben ik helemaal ergens vergeten.
Maar dit is, kijk, dit wat je nu... Dit is zo essentieel eigenlijk, hè, we het over hebben. Maar een ander punt zal ik benoemen. Jeroen Pols. Die was vorig jaar te gast bij mij bij MVO 2023. Jeroen Pols gaat naar Paraguay toe. Is daar veel geweest. Een project Paraguay.
Wie is hij?
Jeroen Pols. Dat is de jurist die samenwerkt met Willem Engel.
Oh, ja.
Die hebben met viruswaarheid. Hebben ze ook iedere week. Hebben ze,
een podcast.
Hij gaat naar Paraguay toe. Hij vertelt tijdens MVO 23 over zijn ervaringen daar. Dat hij met een burgemeester van een gemeente waar hij was in gesprek is. En er hangt een SDG-vlag aan de muur. En Jeroen die zegt voor de grap, nou, als die mensen uit Nederland komen, kun je die vlag beter weghalen. Waarop die burgemeester zegt, Jeroen, die vlag kun je vergeten. Wij geloven hier in Paraguay in mannen, vrouwen en kinderen. Lijkt me gewoon simpel, hè? En de hele zaal applaudisseerde. We geloven in mannen, vrouwen en kinderen. Dat is zoiets normaals. Waarbij we nu al zo ver zijn dat daarvoor geapplaudisseerd wordt. Dus dingen die 10 jaar geleden of 5 jaar geleden de normaalste zaak van de wereld waren, daarvan zijn we nu dus dat minister De Jonge, demissionair minister De Jonge, een plannetje had om het hele begrip moeder te vervagen. Nou, dat heeft hij, dat was een luchtballonnetje dus, dat is nu van tafel. Maar zover is het dus al, dat je als ondernemer in je eigen struggle, in je eigen avontuur die je beleeft, met ook alle tegenslagen en moeite die je hebt, natuurlijk voor jezelf moet bepalen van... Hoe zit mijn fiscale huishouding eruit? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder belasting betaal? Dat is logisch. Hè? You've got a business to run. En dan kan je niet je oren laten hangen naar sentimenten in de samenleving. Die zeggen van ja, maar jullie ondernemen en jullie... Nee, you've got a business to run. En het is lastig, helemaal in deze tijd, om je hoofd boven water te houden. Ik ben niet tegen belasting betalen. Ik ben niet iemand die zegt je moet gaan belasting gaan ontduiken. Ik zeg alleen, binnen de wetgeving moet je ervoor zorgen dat je daar wel optimaal gebruik van maakt. En iedereen die dan kijkt en daar iets van te vinden heeft, daarvan zou ik zeggen, maak jij gebruik van hypotheekrenteaftrek? Ja, daarvan maakt iedereen natuurlijk gewoon gebruik. Als dat in zijn situatie van toepassing is. Dan zeg ik van, nou ja, dan maak je toch ook gebruik van de fiscale mogelijkheden door jouw hypotheekrente af te trekken.
Goed voorbeeld.
Iedereen doet dat.
Ja, maar de ondernemer zit echt wel ten opzichte van de jaren 90 in een soort verdomhoekje.
Ja.
Kijk, of
ja, heb je gelijk.
Of voel ik iets wat er niet is?
Sinds de Panama Papers en zo is het natuurlijk zo dat met name offshore vennootschappen en ja, dat is allemaal wat, ook qua wetgeving, is wat echt wel teruggedrongen.
En niet iedereen weet wat dat is.
Nou ja, om bijvoorbeeld in het buitenland vennootschappen op te richten om daarmee belasting te besparen. En nu is het zelfs zo al dat de wetgever stelt dat indien iemand, een ondernemer, zich zou melden bij mij voor fiscaal advies over zo'n offshore mogelijkheid, om in het buitenland vennootschappen op te richten om belasting te besparen, wat al die grote bedrijven gewoon doen, dan ben ik al verplicht dat te melden. Er is een meldplicht alleen al als iemand advies komt inwinnen. Zover is het dus al.
Maar dat, en ik wil helemaal niet zeggen dat ik ervoor ben dat mensen dat doen. Maar dat vind ik een heel mooi. Er is iets gebeurd in ons dat we ons soort per definitie schuldig voelen of zo. Als je er al over nadenkt van om het gewoon gunstig in te richten.
Ja.
Dus dat herken je dan toch ook wel een beetje. Dat daar dat toch iets zit.
Ja.
En dit is bijna jaren 90, begin 2000. Rukzichtloos van, zo, hoe kom ik er het beste vanaf? Als ondernemer.
Ja, ik vind ook opportunisme vind ik geen slecht woord. Ik vind dat veel meer mensen wat opportunistischer zouden moeten zijn. Om te kijken hoe jij dus met de kennis en kunde die je hebt iets te doen, iets te realiseren. En dat doen eigenlijk te weinig mensen.
Nou, te weinig ondernemers. Die zijn heel veel echt heel integer, oprecht. En
ja, maar ik ben ook oprecht, hè? En integer.
Ja, weet ik. Ik beschuldig je niet daardoor, maar ja. Ik bedoel, maar.
Dus laat je niet verleiden door te denken dat je dus niet integer bent of oprecht bent. Nee, ik vind dat je dat maar veel, veel meer mensen zouden gewoon wat meer in hun kracht moeten gaan staan. En wat meer moeten gaan denken van, hey, hoe kan ik gewoon in de samenleving, in de maatschappij waarin ik leef, kan ik er het beste van maken voor mezelf en voor de mensen in mijn omgeving. Dan te veel je oren hangen naar een overheid of hè, je verantwoordelijkheid buiten jezelf neer te leggen. Want dat is wat te veel gebeurt. En als je dan die verantwoordelijkheid hebt afgelegd aan een overheid en je ziet dat andere mensen dat wel oppakken, ja, dan ontstaat er bijna een soort van jaloezie. Hè, omdat de mensen wel in hun kracht staan. In plaats van dat je niet in je kracht staat, vinden mensen het niet leuk en dan worden ze zuur en dan. Hè, maar goed, probeer het ook maar een beetje langs je heen te laten lopen.
Maar goed, dus dan zijn we daar. En dan 2/3 steek een hand op. Ik zit er over na te denken.
Ja.
En wat is zeg maar in jouw groep dan, de mensen die ook hier naartoe komen, die concreet ook echt stappen gaat ondernemen?
Ja, dus deze groep, hè, daarom heet dus ook nu de masterclass MVO 24, de springplank voor vertrek. Om eerst ik zeg altijd, je hebt een plan A en een plan B. Plan A is de A van aanblijven, plan B is B van buitenland. Probeer eerst te kijken of je in Nederland plan A van aanblijven kunt doen wat je moet doen om je voor te bereiden. Met de juiste structuur, met zorg dat je het geld misschien buiten het financiële systeem haalt, dat je in edelmetalen zit, dat je ook, Erik en Timo Pauw komen ook praten, die houden zich bezig met, beste ondernemer, als jij een vennootschap hebt, dat kan alleen met een BV, en dat gaat niet goed met jouw BV, dan kan jij ook zelf je faillissement aanvragen. Faillissement is ook zo'n woord, hè, zo'n begrip. Oh, dat hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van een ondernemer.
Ik heb het zelf doorleefd.
Ja, maar die ondernemer weet niet dat hij die steen niet hoeft mee te zuilen tot in de oneindigheid. En als je dus gewoon voelt dat het niet meer gaat, dan kan jij zelf bij de rechter je faillissement aanvragen en met de curator afspraken maken, eventueel voor een doorstart. En toen zij dat vorig jaar al aangaven, dan zag ik in die zaal zo'n eigenlijk een verlichting. Omdat er best veel mensen daar natuurlijk best wel mee zitten. En ik denk dat het faillissement voor iedere ondernemer, hoe goed het of hoe slecht het ook met je gaat, is iets waar je over nadenkt. Van dat zou je kunnen gebeuren.
Nou ja, dat voelt natuurlijk als ultiem falen ook, hè?
Ja.
Dus dat is voor ondernemers natuurlijk ook ongeveer het ergste wat je kan overkomen. En dan is er daarnaast ook natuurlijk nog het stigma wat je dan met je meedraagt.
Ja, dus kijk gewoon of je binnen zo'n BV-structuur... Of je
oh, kan... jij blijft gewoon lekker nuchter. Dit was emotioneel. Het is best een stap, zeg maar, voor een ondernemer. En jij hebt dan zoiets van...
Nou, kijk...
Gewoon nuchter regelen.
Want als ik me dus meega in die emotie, dan ga ik het bevestigen. Terwijl ik eigenlijk veel liever heb om daar heel nuchter tegenaan te kijken. We leven in een hele bijzondere tijd. Waarbij die ondernemer nogmaals moet zien te dealen met alles wat er nu op hem afkomt. Als hij dan een vennootschap heeft en het gaat goed, zou het kunnen verkopen. En het gaat niet goed, ja, dan zou je je eigen faillissement kunnen aanvragen. En ik denk dat we daar maar wat luchtiger dan mee om moeten gaan. Die ondernemer zelf ook, want vaak is het ook een innerlijk iets. Zijn het angsten waar hij mee zit? Of hoe gaat mijn omgeving erop reageren? Maar dat zijn allemaal wel innerlijke zaken. En als jij je rug recht hebt en je zegt, jongen, ik ga het zo doen. Ik ga met die BV verder en die BV laat ik failleren. En om daar gewoon wat luchtigheid in te brengen, dan alleen maar die starheid, faillissement, dat je dat goed moet zien te voorkomen. En daarmee ook jezelf eigenlijk in misschien een hele lage energie brengt. Van negativiteit en ellende en stress.
Hoe zitten we nu, Pim? Zitten we nu weer in een tijd van veel faillissementen aanvraag? Ja, toch? Hè?
Ja. Ja. Nu moet ik zeggen dat in verhouding misschien tot voorbijgaande jaren nog steeds wat meevalt. Maar het is een vertekend beeld.
Want dat zag je bij 2008.
Ja.
Kijk, toen kwam de kredietcrisis. Ik ben failliet gegaan in 2013.
Mm-hmm.
Dat is 5 jaar later. Maar alle oorzaken kwamen uit die kredietcrisis van 2008. En dan hou je het 5 jaar nog vol. Weet je wel, met echt 24 uur, 7 dagen werken. Om proberen toch alles weer terug op zijn plek te krijgen. Dus zo'n effect. Hè, wat je ook met corona hebt. En bijvoorbeeld de horeca die keihard geraakt is. En mensen hun pensioen er helemaal in hebben gestopt. Om toch nog proberen de boel door te kunnen laten gaan. En dus je ziet ook vaak dat het best lang duurt. Omdat die ondernemers gaan maar door. Die geven gewoon niet op.
Ja.
Is dat ook wat je een beetje ziet? Ja. Een soort vertraagd effect nog?
Ja, maar dan nog vallen die cijfers wel mee. Ondanks dat er een vertraging in zit. En zijn we eigenlijk al jaren aan het zeggen over dat die faillissementgolf moet komen.
Die is er dus niet. Golf,
die is er nog niet. Maar als je links kijkt, zie je rechts niks. Want wat gebeurt er nog meer? Er is een onvoorstelbaar veel aantal ondernemers die vrijwillig hun bedrijf liquideren.
Geen zin meer in
of
hebben.
Uitschrijven en die ermee stoppen. En dat zijn er meer dan 100.000 per jaar. En daar hoor je nooit iets over. Hè? Maar dat zijn wel ondernemers die dus uit het ondernemersbestand van Nederland gehaald worden op die manier. Dus dan heb je het over 3.000 of 4.000 of 5.000 bedrijven die dan bijvoorbeeld failliet gaan. Maar 100 tot 150.000 eenmanszaken met BV's die er uit vrijwillige beweging mee stoppen. En daar hoor je nooit iets over. Dus
zijn die motivaties dan? Te oud, geen opvolger, zin meer.
Ja, ik denk ook voor een groot gedeelte, ze zien het niet meer zitten. Ze zien het klimaat, het ondernemersklimaat, wordt dusdanig slecht. Stel je voor, je bent een bouwbedrijf en je weet dus dat je vanaf 2025 met je diesel... busjes niet meer de binnensteden in mag.
Ja, ik heb het in mijn familie. Het is echt een tranendal, hè? Dit voorbeeld.
Ja. Dus je
ontneemt gewoon...
En je kunt niet meer investeren. Nee. Je hebt geen vet op je botten, dus je kunt niet meer investeren.
Gewoon in je bus.
In het elektrificeren van je wagenpark. Ja, dan kan je niet anders dan maar misschien de stekker eruit trekken als het niet anders kan. Dan zeggen van, ik maak de balans op. Ik zie het gewoon niet meer zitten.
Maar dat bedoel ik met zo'n wetgeving. Dan is er één wetgeving en die En gewoon boom, je wordt gewoon weggeswapt. Ja.
En ik denk dat voor al die mensen die je aangaf, hè, die dan misschien soms met scheve ogen naar die ondernemer kijken, die ondernemer die dan bezig is om, hoe hij zijn hoofd boven water houdt door aan belastingoptimalisatie te doen. Ja, die hebben helemaal geen weet van de problematiek die binnen vier muren zich afspeelt en binnen ondernemersgezinnen. Dus ja, het is wel heel makkelijk soms vingerwijzen naar de ondernemer. Maar ja, men weet niet wat hij allemaal moet doen om dat bedrijf en de verantwoordelijkheid voor personeel. Wat dacht je daarvan? Ja. Een gemiddeld bedrijf heeft 5 man personeel. Dus als die bedrijven die ermee stoppen, dan gaan ook 5 mensen komen er op straat te staan.
Ja, nee, ik weet het, Pim, maar ik zit juist omdat ik dat verdriet zo van binnenuit ken, vind ik het taboe alleen maar vergroot.
Ik heb ondernemers die zitten huilend aan mijn bureau, met tranen in hun ogen. Die zien het niet meer zitten.
Ja, maar dat je het dus kan delen met je omgeving, dat was altijd al wel lastig.
Ja.
Want je hebt een risico genomen. Nou, pakt dat goed uit of slecht uit? Je wordt toch op een bepaalde manier tegen je aangekeken, vaak als een ondernemer. Maar ik heb het gevoel dat we nog meer, en niet zo dat dit een hellshow voor de ondernemer moet zijn, maar dat het taboe groot is om gewoon ook over je problemen en je verdriet en alle wetgeving te praten. Dus dat kan ik me voorstellen, dat zo'n community dat een beetje toch elkaar daarin kunnen vinden.
Ja, als je dan 1000 gelijkgestemde mensen hebt in de zaal, dat doet wel wat, hè? Dan sta je er in ieder geval niet alleen voor. Ja, dus het zijn de mini-drama's. Echt grote kerels die gewoon met tranen in hun ogen zitten en er niet uitkomen. En het gewoon niet meer weten. En waarbij, ja, ondernemersrisico is natuurlijk altijd aanwezig als je een bedrijf start. Maar ja, een betrouwbare overheid als partner is wel belangrijk. En als je dus een overheid hebt die structureel steeds wetgeving wijzigt of verandert, wat altijd structureel ook in het nadeel is van de ondernemer. Ja, dan is het gewoon schrijnend om te zien wat de impact daarvan is. Er zijn ook geen lichtpuntjes meer dan.
Nee, we lopen een beetje tegen het eind van de tijd, hè, ja. Pim. Wat doe jij dan nu anders? Hè? Je zei in het begin een wakkere, dus geen woke, maar op een andere manier wakker. Ik ben een fiscalist, ik ben wakker. En ik ben het anders gaan doen. Wat doe jij dan nu anders dan, zeg maar, dat jij voor 2020, moet ik dat zo noemen? Wat doe jij dan nu anders?
Nou ja, kijk, sinds ik dus ben ontwaakt, komen ook hele andere mensen op mijn pad. Dus die ondernemer die dus er niet meer met zijn eigen adviseur uitkomt, omdat hij dus ook allerlei dingen ziet als een agenda 2030. En nadenkt over wat moet ik met mijn geld? Moet ik iets in edelmetalen doen? Moet ik naar het buitenland? Wat moet ik met mijn vastgoed? Met mijn box 3? Dat zijn vragen waar ze dan vastlopen met hun adviseur, met hun boekhouder of accountant.
Maar zouden ze bij jou ook zijn vastgelopen dus?
Voorheen wel. Maar nu zeggen ze, Pim, wat fijn dat er in ieder geval een wakkere adviseur is waar we met dat soort vraagstukken gewoon mee kunnen praten.
Maar kunnen we gewoon een soort één voorbeeld waarvan je zegt, nou, toen adviseerde ik zo en nu adviseer ik ook echt anders?
Nee, want die BV, hè, dus die BV-structuur, die propagandeer ik al sinds jaar en dag. Waarbij ik zeg van, die BV die heeft gewoon wezenlijke andere kenmerken en voordelen dan een eenmanszaak. Dus in die zin ben ik niet heel anders gaan adviseren, maar ik wel veel meer op dezelfde golflengte als die groep ondernemers.
En anders naar de toekomst gericht misschien ook, als ik jou zo hoor.
Ja, en dat je dus ook, nou ja, die hele masterclass die we organiseren, die had ik jaren geleden niet georganiseerd. Maar dat is nu wel onderdeel natuurlijk van onze advisering, om die 1000 mensen daarin mee te nemen.
Maar zou je hiervoor hebben geadviseerd of echt serieus meegedacht, misschien moet je naar het buitenland?
Ik was er helemaal niet mee bezig.
Nou, dat bedoel ik. Dus dat is toch echt iets anders.
Ja, dus er komt zo'n scala van zaken komen er nu natuurlijk bij. Dat je de kern van je kennis verandert niet. Maar doordat je als mens verandert en als mens over andere dingen nadenkt, en misschien wel op een andere manier. Hè, ik denk in die hele ontwakings jaren heb ik wel eens gedacht van volgens mij is alles wat ik tot nu toe heb geleerd is niet waar. En ziet de hele wereld er totaal anders uit. En de hele geschiedenis. En nou ja, goed, ik denk dat veel mensen dat wel begrijpen. Dat je daardoor natuurlijk als mens ontwikkelt en dat er daardoor weer andere mensen op je pad komen. En ik moet ook zeggen dat er wel eens klanten afhaken daardoor.
Ja, die vind je een beetje
die zeggen van hop in, wat jij het allemaal vertelt met je agenda 2030 en je bangmakerij. Sorry hoor, maar dat houdt op. Dat zie je in je sociale kring, zie je dat, familiair zie je dat, maar ook bij collega's en bij klanten. Dus naarmate je zelf verandert, trek je andere mensen aan en haken er ook mensen af. Dat is een gevolg.
Nou, ik denk dat we best wel wat hebben behandeld. Sorry dat ik je af en toe een beetje het vuur aan de steen legde, maar om toch wat helderder te krijgen. Ja. Bedankt, Pim. Ik denk heel belangrijk voor ondernemers dat je dit doet.
Nou, graag gedaan. Je bedankt.